Octavio Paz.
De naam zegt u wellicht niets. We zijn nu eenmaal geen literatuurkenners en dat hoeft ook niet. Maar deze man wordt gezien als de belangrijkste Spaanstalige schrijver uit de vorige eeuw. En hij zag zijn werk dan ook bekroond in 1990 met de Nobelprijs voor de literatuur. Waarom vertel ik u dat? Wel, omdat deze man bekend staat dat hij niet alleen een scherpe pen had, maar ook toch wel een bijzondere, heldere kijk op de wereld rondom hem. En met het op het oog wat we gaan overdenken vanmorgen, wil ik u toch een stukje lezen uit een van zijn vaststellingen. Hij zegt dit, of hij schrijft dit. In de moderne wereld functioneert alles alsof de dood niet bestond. Niemand houdt rekening met haar. Alles bandt haar uit. De zedenpreken van de politici, de reclames van het bedrijfsleven, de openbare moraal, de gewoonte, de goedkope vreugde en de gezondheid binnen ieders bereik in ziekenhuizen, apotheken en sportvelden. We leven alsof de dood niet bestaat. Dat is inderdaad zo. Wij mensen, algemeen gesproken, leven in onze maatschappij alsof we onsterfelijk zijn. En de dood wordt verzwegen en weggestopt in een hoekje, tot we plotseling geconfronteerd worden op meestal een brutale wijze met de dood in onze omgeving. En dan worden we wel gedwongen om erover na te denken, om erover te spreken, over misschien wel het laatste grote taboe in onze samenleving, de dood. Nu, wat we gelezen hebben vanmorgen maakt duidelijk dat voor Jairus en zijn directe omgeving de dood wel bespreekbaar was. We vinden heel nadrukkelijk dat voor Jairus de dood een realiteit was die op elk moment zijn dochtertje van hem kon wegnemen. En Jairus komt tot de Heer Jezus, wat we gelezen in vers 23. En hij zegt tegen de Heer Jezus: mijn dochtertje ligt op sterven. En kort na het oponthoud en de genezing van de bloedvloeiende vrouw komen mensen, dienaars uit zijn nabije omgeving, om Jairus, zo vinden we, op de hoogte te brengen van de veranderde situatie. Ze zeggen: uw dochter is gestorven. Het heeft eigenlijk geen zin meer om de meester daarmee lastig te vallen. Eigenlijk een heel tragische gebeurtenis, zo vinden we hier, die een bijzondere licht werpt op de Heer Jezus. En die deel uitmaakt van die vier machtige, wonderbare werken die de Heer Jezus verricht. In Markus hoofdstuk 4 en 5, waar we nu al enkele weken bij stilstaan. Herinner je nog, de eerste maal in Markus 4 hebben we gezien hoe de Heer Jezus geconfronteerd werd in de storm op het meer met de krachten van de natuur. En hoe dat hij betoont dat hij de macht bezit die alleen de schepper van hemel en aarde bezit. Namelijk dat op grond van zijn machtswoord de wind zelfs hem gehoorzaamt. En in de volgende gebeurtenis in hoofdstuk 5 hebben we gezien hoe de Heer Jezus geconfronteerd wordt met de bovennatuurlijke machten van de duisternis en het kwaad. En hij bewijst hoe oppermachtig hij is en hoe hij triomfeert over de onreine geesten, want we vonden zelfs dat ze voor hem beven en hem gehoorzamen op zijn woord. De vorige maal hebben we gezien hoe de Heer Jezus in dit stukje, wat we nu de rest van gelezen hebben, geconfronteerd werd met ziekte. En zien we deze morgen hoe de Heer Jezus geconfronteerd wordt, niet alleen met de macht van ziekte, maar ook met de macht van de dood. Marcus, die wil ons eigenlijk door dit bijzondere portret, zo hebben we al gezegd tegen elkaar, onder de indruk brengen van wie de Heer Jezus, onze redder en heiland, werkelijk is. En door deze geschiedenis heen wil Marcus ons ervan overtuigen, en ik denk dat dat zeer belangrijk is omdat wij stil te staan, vanuit het oogpunt van wat we net gelezen hebben, dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar dat de Heer Jezus Christus het laatste woord heeft. En dat door deze geschiedenis zo bijzonder naar voren komt, Hoe de Heer Jezus uiteindelijk zijn volk, zijn mensen, zal herstellen door de opstanding van het leven. Vanuit dit oogpunt wil Marcus ons de Heer Jezus laten zien op een zeer bijzondere manier. En het eerste wat zo naar voorkomt in dit gedeelte, is dat de Heer Jezus, zoals we hier vinden, het geloofsvertrouwen in hem bemoedigt en versterkt in harde tijden. Jezus bemoedigt en versterkt ons geloofsvertrouwen in hem in harde tijden. We hebben gelezen in Marcus 5 vers 22 tot 24, hoe dat Jairus, ondanks zijn waardigheid en aanzien als overste van de synagoge, dat we niet mogen onderschatten in die dagen, door de nood gedreven, zich neerwerpt aan de voeten van de Heer Jezus en hem smeekt: mijn dochtertje ligt op haar uiterste, kom toch en leg haar de handen op, opdat zij behouden wordt en leeft. Jairus, die maakt de Heer Jezus zijn grote nood bekend. Maar dat stopt het niet. Als je goed gelezen of geluisterd hebt, dan merk je dat Jairus ook meteen er ineens bij zegt de manier waarop hij denkt dat de Heer Jezus zou moeten te werk gaan. Want hij zegt: kom toch en leg haar de handen op, opdat zij behouden wordt en leeft. Met andere woorden, uit zijn gebed, uit zijn smeekbeden tot de Heer Jezus, kunnen we ontdekken wat er bij Jairus leeft en hoe hij naar de Heer Jezus kijkt. Als hij gelooft en is ervan overtuigd dat Jezus eigenlijk fysiek ter plaatse moet zijn om zijn dochtertje te genezen. En we vinden nadrukkelijk dat hij ook de Heer Jezus aanzegt op welke manier het volgens hem zou moeten gebeuren, door haar de handen op te leggen. Waarom vestig ik daar uw aandacht op? Wel, omdat ik geloof dat dat zeer herkenbaar is voor ons allemaal. Ik spreek in de eerste plaats voor mezelf. Wat hebben we niet allemaal de neiging om, wanneer we dat we met onze noden en verlangens tot de Heer Jezus komen, dat we er ook graag meteen bij zeggen hoe de Heer Jezus dit volgens ons zou moeten invullen. Meestal is het zo dat we al een scenario gepland hebben. We zien het al voor ons ogen wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. En wat de Heer God eigenlijk, wat de Heer Jezus nog enkel hoeft te doen, is dat scenario in te vullen. Ik denk dat dat zo dichtbij is bij ons allemaal. Maar het mooie in dit stukje is dat de Heer Jezus daar geen acht op geeft en gewoon met Jairus meegaat. De Heer Jezus zegt er niet van: kijk Jairus, beste Jairus, je moet toch wel even beseffen dat ik niet gebonden ben aan de manier dat jij denkt dat ik zou moeten handelen. Wat ik van jou verwacht, is dat je gewoon met je nood bij mij komt en laat de rest maar aan mij over, Jairus. Dat zegt de Heer Jezus hier niet. Dat zegt de Heer Jezus niet. Wat ik zo mooi vind in dit gedeelte, is dat Jairus niet alles duidelijk hoeft op een rijtje te hebben, alles op een rijtje te hebben, voordat de Heer Jezus bereid gevonden wordt om met hem mee te gaan. De Heer Jezus stapt daar gewoon overheen. En ik denk dat dat bijzonder bemoedigend is voor ons allemaal. Want hoe vaak zijn we niet geneigd om de Heer in onze nood te dicteren hoe dat hij zou moeten handelen. Want we zien dat de Heer niet wacht dat wij de dingen juist zien in het juiste perspectief. Hij gaat daar overheen en hij gaat gewoon mee met Jairus in zijn hartverscheurende miserie. Want dat is wat er hier gebeurt. Deze man is ten einde raad. En de Heer Jezus gaat gewoon met hem mee. Maar plots is er een wending in deze geschiedenis. Na het oponthoud met die bloedvloeiende vrouw en wat daarmee verbonden is, wat we de vorige maal hebben overdacht, zien we dat dit oponthoud Jairus in een totaal andere situatie brengt. Want boodschappers komen, dienaren van hem, en die maken hem bekend dat de situatie nu wezenlijk veranderd is. Jairus Zijn dochtertje is inmiddels gestorven. En we zien meteen dat deze mensen er ook van overtuigd zijn dat Rabbi Jezus nu ook voor hem niets meer kan doen. Val de meester niet langer lastig, zeggen ze tegen hem. Zij zijn ervan overtuigd dat Jezus van Nazareth niets meer voor hem nog kan doen. Misschien vinden we dat op het eerste zicht een vreemde reactie. Of misschien juist een heel menselijke reactie. En ik ben er ook van overtuigd, moest ik jullie allemaal direct vragen en zeggen, is er iets wat voor de Heer Jezus onmogelijk is? Dat iedereen die hier zit vanmorgen volmondig zal zeggen, nee, voor de Heer Jezus, onze Heer, is niets onmogelijk. Maar toch geloof ik, broeders en zusters, als we eerlijk zijn bij onszelf, dat we ook iets van onszelf in de dienaars kunnen herkennen. Want uiteindelijk, als we gaan kijken naar onze praktijk en ons geloofsvertrouwen, dan blijkt heel vaak dat ook bij ons, al beseffen we het niet, het geloof in ons hart schuilgaat, dat we menen dat in die situatie of in die omstandigheden eigenlijk de dingen buiten het bereik van de Heer Jezus liggen. Kijk maar hoe dat we vaak handelen. Ook wij denken vaak onbewust dat we de Heer Jezus dan niet meer langer moeten lastigvallen. Maar vooral als het gaat over zaken die lang in ons leven blijven aanslepen. Waarvan we uiteindelijk geloven van, ach, het heeft geen zin meer om de meester er nog mee lastig te vallen. Is het niet zo? Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Maar laten we dan letten op de woorden van de Heer Jezus. Jezus negeert die woorden van die dienstknechten en hij richt zich tot Jairus. En wat zegt hij tot hem? Wees niet bang, geloof alleen. Deze woorden hebben een zeer grote inhoud als je erover nadenkt. Ik denk dat de Heer Jezus eigenlijk tegen Jairus wil zeggen van kijk Jairus, je kwam tot mij toen dat je dochter in kritieke toestand lag en je had er zeker vertrouwen dat ik je kon helpen. Nu dat de situatie totaal veranderd is, Jairus, wees niet bang. Blijf verder gaan in dat oorspronkelijke vertrouwen dat je in mij had. Blijf vertrouwen, Jairus. Ga verder in dit vertrouwen dat je oorspronkelijk had in mij. Dat zijn de bemoedigende woorden van de Heer Jezus om Jairus tegemoet te komen. Blijf vertrouwen, Jairus, in mijn bekwaamheid, ondanks de veranderde situatie in je leven. En ik denk, broeders en zusters, dat dit heel belangrijk is om te zien. We zien dat Jezus verder gaat met Jairus. Jezus twijfelt niet. Er is geen moment dat de Heer Jezus niet vasthoudt en het geloof verliest. Dat moment vinden we niet. Integendeel, hij gaat gewoon mee. De Heer Jezus zegt niet tegen Jairus van, kijk, Jairus, je zou toch beter acht geven op de woorden van de dienaars. Want inderdaad, er is eigenlijk niet veel meer dat ik nog voor u zou kunnen doen. Ik kan dan de situatie niet veranderen. Het spijt mij. Ik weet dat het misschien nogal troosteloos en een beetje abrupt is als ik nu niet langer met je meega. Maar ik heb ook nog een bijbelstudie in Galilea waar ik moet zijn. En mijn deelneming en veel sterkte gewenst, Jairus. Maar nu moet ik weg. Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij gaat gewoon verder met hem mee. Heer Jezus, volhard vast in het vertrouwen wat hij voor Jairus kan doen. Ik denk dat dat belangrijk is om te zien. Want als de Heer het ons vergunt en we hier nog een hele tijd leven, dan worden we iedere keer opnieuw geconfronteerd met nieuwe situaties in ons leven. Nieuwe situaties die ons telkens weer voor een uitdaging plaatsen, ons geloof op de proef stellen. En ik geloof dat deze woorden van de Heer Jezus, zoals hij hier spreekt, tot Jairus, wees niet bang. Blijf in hetzelfde geloofsvertrouwen verder gaan, als ik het met mijn eigen woorden mag zeggen. Dat dat eigenlijk de woorden zijn die alle ja, richtlijnen van de Heer Jezus en instructies bevatten die wij nodig hebben voor ons verdere leven. Deze woorden van de Heer Jezus zeggen genoeg. En ik denk dat het ook een beetje de oproep is door deze geschiedenis die de Heer aan ons hart wil geven van morgen. Iedereen die hier zit, heeft zijn specifieke situaties, omstandigheden, uitdagingen, beproevingen waar hij voor staat of wat hij mee kampt. Maar de woorden van de Heer Jezus zijn dat ons allemaal, wees niet bang. Blijf verder gaan in het geloofsvertrouwen dat je had. Vertrouw op mijn bekwaamheid. Kijk even achterom. Tot op vandaag de dag heb ik jullie vertrouwen in mij nog nooit beschaamd. En ik zal het ook niet beschamen morgen. Niet in de omstandigheden waar je nu voor staat. En ook niet in de beproevingen en de omstandigheden die nog zullen komen. Ga verder in dit vertrouwen. Dat zijn de woorden die de Heer tot ons allemaal richt vanmorgen. Gewoon verder gaan in het geloofsvertrouwen dat we in het begin in Hem aan de dag hebben gelegd. Ondanks de veranderde situatie vandaag of morgen. Er is niets waarin de Heer Jezus ons niet kan tegemoet komen. Jezus bemoedigt ons en versterkt ons geloofsvertrouwen in Hem in harde tijden. Dat, denk ik, is wat aan Marcus door Gods geest voornamelijk als eerste wil onderstrepen. En dat brengt me bij mijn tweede punt van morgen. Wat we hier ook duidelijk zien, is dat de Heer Jezus op een gegeven moment zijn heerlijkheid en glorie bewust verbergt. Want, je hebt er misschien niet op gelet, maar in vers 37 vinden we als eerste, nadrukkelijk, hij stond niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Dus met andere woorden, Jezus die neemt niet zomaar iedereen mee naar het huis van Jairus. Dat is toch wel opmerkelijk hier. Alleen Petrus, Johannes en Jacobus. Als je Marcus gaat verder lezen, dan ga je merken dat dit dezelfde drie personen zijn die de Heer Jezus ook bewust kiest en meeneemt op de berg. Waar hij zijn heerlijkheid laat zien. En aan het einde van Marcus zijn evangelie, het grootste stuk, gaat over de laatste lijdensweek van de Heer Jezus Christus, daar vestigt Marcus voornamelijk de aandacht op, toont hij ons dat hij opnieuw weer deze drie personen bewust uitkiest om in Gethsemane die geestelijke strijd mee te maken die voorafgaat aan zijn arrestatie. Iedere keer opnieuw lijkt het erop alsof de Heer Jezus bewust deze drie getuigen kiest op cruciale momenten in zijn leven en bediening om getuige te zijn van dingen die belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Met het oog op het moment dat de Heer Jezus er niet meer zal zijn, ten hemel zal varen en hij hen, zeg maar, als zijn getuigen hier achterlaat om te getuigen van deze cruciale dingen in zijn leven. Dus niet alle discipelen gaan mee met de Heer Jezus naar het huis van Jairus. Maar er zijn nog mensen hier waarvan we vinden, dat die ook worden uitgesloten om getuige te zijn van deze dingen. Als je goed hebt opgelaat, zie je dat de Heer Jezus het huis binnengaat. En de rouwceremonie is eigenlijk al gestart. Want we vinden nadrukkelijk dat er in het huis professionele rouwklagers aanwezig zijn. Ja, we kennen zoiets niet, maar die waren er op dat moment aanwezig om de familie, zeg maar, in de juiste stemming te brengen. Ja, voor ons is dat totaal vreemd, maar in het Midden-Oosten is het namelijk zo dat je een overledene pas op een waardige wijze eer betoont als je het grote verdriet en het verlies tot uiting brengt publiekelijk, onder geklaag en geween. Dan eer je pas de overledene. En om de mensen in de juiste stemming te brengen, om dit op gang te brengen, had je professionele rouwklagers. En die kon je dan inhuren, en die maakten muziek, en die toonden een soort, of zetten een soort drama op, waardoor je meegetrokken werd, zeg maar, in die emoties van droefheid en tranen en uiting gaf aan je rouwbetoon voor de overledene. Nu we zien dat de Heer Jezus juist deze mensen aanspreekt en zegt, die opmerkelijke woorden, waarom maakt u misbaar en weent? En zegt hij erbij, het kind is niet gestorven. Het slaapt. Kijk, tot op dat moment was de Heer Jezus nog niet bij het kind geweest. En hij wil niet aangeven dat het kind in een soort comateuze toestand verkeert, waaruit het zou moeten ontwaken. Dat is helemaal de bedoeling niet. Waarom zegt de Heer Jezus, het kind slaapt? Omdat de Heer Jezus ziet naar het kind vanuit het oogpunt van wat hij zal doen. Vanuit het oogpunt van wie hij is. Hij zal uiteindelijk het kind tot leven wekken door het aan te raken. En vanuit zijn oogpunt, vanuit zijn kracht, vanuit zijn macht, is het kind niet dood. Het slaapt. Nu, zoals we het zo vaak vinden, begrijpen de omstanders de woorden van de Heer Jezus niet. En ze reageren lachend en spottend. We lezen in vers 40, en zij lachten hem uit. Onze tekst laat ons een beetje in het ongewisse, maar in de oorspronkelijke taal is het veel sterker. Deze mensen blijven gewoon aanhoudend lachen. En er zijn zelfs vertalingen die het veel scherper hebben, die zeggen dat de Heer Jezus hier door hen belachelijk gemaakt wordt door harteloze bespotting. Wat doe je dan in zo'n situatie? Wel, we vinden heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus deze mensen gewoon de deur wijst en ze buiten gooit uit het huis van Jairus, nota bene. Dat vind ik wel sterk. Net zoals de Heer Jezus de tempel reinigt, zo vinden we, door de uitdrijving van die wisselaars, van die geldwisselaars en die handelaars, die het huis van zijn vader tot een roverschool hadden gemaakt, zo vinden we dat de Heer Jezus hier deze mensen uitdrijft, buiten gooit, zo is het, uit het huis van Jairus. Nu, als je het mij vraagt, springt dat wel een klein beetje uit het plaatje dat de meeste mensen van de Heer Jezus voor de aandacht hebben. Hoe de mensen tegen de Heer Jezus aankijken, globaal gesproken, dat zie je gewoon ook al in de kunst en in de afbeeldingen. Dan zie je zo'n charismatisch, zoetogende Jezus met een zichtbaar aura die geen vlieg kwaad zou doen. Maar ik denk dat dat niet strookt. Maar wat dat we hier vinden, we vinden nadrukkelijk dat de Heer Jezus deze mensen gewoon aan de deur zet. Buiten gooit uit het huis van Jezus. Deze mensen worden door de Heer Jezus het niet gegund om met eigen ogen te zien wat de Heer Jezus gaat doen. Hij staat het hun absoluut niet toe. Alleen de vader, de moeder en de drie voorgenoemde discipelen zijn de stille getuigen van wat er nu gaat eigenlijk gebeuren. En zij worden meegenomen in de kamer waar het kind uiteindelijk ligt opgebaard. Opmerkelijk is ook dat nadat het kind is opgewekt, de Heer Jezus opnieuw strikte orders geeft, want je kan begrijpen dat deze ouders, wanneer een kind opnieuw tot leven gewekt wordt, en zo staat het er ook, dolgelukkig zijn en uitzinnig zijn bij wat ze zien. Dat is gewoon fenomenaal. Maar wat zegt de Heer Jezus? Niemand moet dat weten, zegt hij. Zwijg erover. En dat zegt hij met aandrang. Misschien denk je, maar allee, Heer Jezus, dat kind dat kan toch niet eeuwig in die kamer blijven? Mensen zullen uiteindelijk het kind zien. En mensen zullen ongetwijfeld met vragen komen. Ja, inderdaad. Dat is zo. Dat kind kan niet verborgen blijven. Dat is ook wat de Heer Jezus bedoelt. Wat de Heer Jezus bedoelt, is dat deze ouders niets mogen vertellen van de details. Want je kunt begrijpen, als de mensen uit de omgeving die weten dat het kind gestorven is en nu weer leeft, in geuren en in kleuren graag zouden weten hoe dat de Heer Jezus dat nu precies heeft gedaan. Dan zegt de Heer Jezus, ik moet daar niets over vertellen. Ik wil mijn aandrang dat jullie daarover zwijgen. Wat er hier tussen deze vier muren is gebeurd. Misschien zeggen, waarom Waarom verbiedt de Heer Jezus dat uiteindelijk? Wel, ik denk dat dat vooral eerst te maken heeft met de sfeer die er was in het huis, wanneer de Heer Jezus zegt dat het kind slaapt. Vergeet niet dat die professionele rouwklagers, en misschien wel ook van de nabestaanden, meegelachen hebben, omwille van de woorden van de Heer Jezus. Ik denk dat dat een van de redenen is. Maar we vinden nadrukkelijk dat de Heer Jezus hier zijn heerlijkheid en zijn schoonheid en zijn pracht verbergt voor bepaalde mensen. Ja, wie lacht en spot met de Heer Jezus, aan die persoon zal de Heer Jezus nooit zijn schoonheid en zijn heerlijkheid openbaren. Dan mag je vergeten. Hij zal zijn glorie verborgen houden voor je. En ik denk dat dat een belangrijke waarschuwing is om dat echt ter harte te nemen. Weet je waarom? Het is heel gemakkelijk als je in een christengezin geboren bent om de christelijke levenswijze over te nemen. En je uiterlijk te gaan gedragen en te spreken zoals iedereen dat verwacht van christenen en van een ieder die deel uitmaakt van een christengezin. Dan blijf je ook veilig onder de radar vliegen. En val je niet op. En hoeveel zijn er niet die dit doen, maar eigenlijk in hun hart heel sterk twijfelen aan wie Jezus is. En die uiterlijk geen opmerkingen maken over het geloofs, de geloofsovertuiging van ouders, vrienden, kennissen, maar eigenlijk denken van, dat is goed voor hen, maar voor mij, ik heb er toch wel mijn twijfels over. Ik weet, met 100% zekerheid, uit goede bron, dat dit leeft onder christenen, onder kinderen van christenen. Dat is zo. Uiterlijk wordt het vaak niet gezien, maar het is er wel aanwezig. En dat is niet omdat kinderen dan tot die conclusie komen door een nauwkeurig onderzoek. Nee, vaak is dat helemaal niet zo. Maar gewoon een zekere intuïtie. Van dit kan toch geen waar zijn. Dit voel ik zo aan dat dit geen waar kan zijn. Als je in die houding verkeert, dan moet je niet denken dat de Heer Jezus aan u zijn heerlijkheid en zijn glorie zal laten zien. Want, weet je, uiteindelijk, onze Heer, die voert geen promotiecampagne voor zichzelf. Hij wil zichzelf niet populair maken. Het is geen marketing dat hij doet in zijn bediening om zichzelf populair te maken. Onze Heer is niet gekomen om een nieuwe godsdienst op te richten en een groep navolgers te hebben, zoveel mogelijk als hij kan. En ervoor te zorgen dat iedereen daarvan gaat deel uitmaken, dat is niet zijn bedoeling. De Heer is niet op zoek naar erkenning of applaus, naar mensen die hem bewonderen en toejuichen. Wat de Heer Jezus naar op zoek is, zijn mensen die hem willen beter begrijpen en hem gaan begrijpen wie hij werkelijk is. Hij is daar veel meer in geïnteresseerd dan in uw erkenning of applaus. Weet je, de Heer Jezus kon hier eigenlijk gezegd hebben, te midden van die lachende mensen, jullie lachen maar mee. Klein momentje, en jullie gaan niet meer lachen. Hij kon meteen geroepen hebben, Talita, kom! En de deur ging open gaan en het kind was daar. Hij kon ze met verstomming slaan. Had hij dat gewild. Hij doet dat gewoon niet. De Heer doet dat niet. En ik denk dat dat belangrijk is voor ons ook. In de verkondiging van het evangelie. Weet je, ik heb het altijd zo moeilijk. Ik spreek voor mezelf, ik weet niet dat het bij u overkomt. Maar als je met iemand praat over het evangelie, over de Heer Jezus, dan zijn er altijd weer die cliché-ideeën over geloof. Die clichés over wie de Heer Jezus is. Waarvan je zo, dat mijn maag al begint te draaien en te keren. En dan wil ik zo graag, ik ken de Heer totaal anders en zij kennen hem niet, dat merk je ook. En dan wil je zo graag vertellen wie de Heer voor je is. En wil iets vertellen van zijn glorie en van zijn heerlijkheid. Omdat je wil dat ze de Heer Jezus gaan zien zoals jij hem ziet. Is dat niet zo? Die aandrang is er. Maar als je je laat verleiden om dat te doen, terwijl er geen ontvankelijkheid is, wat gebeurt er dan meestal? We gaan ze belachen met die dingen die voor jou zo kostbaar zijn. Of niet soms. En dan heb je een soort nare gevoel dat je begrijpt van, eigenlijk heb ik iets wat zo schoon is van mijn Heer te grabbel gegooid. De Heer zegt tegen ons, werp geen paarlen voor de varkens. Hoezeer we geneigd zijn om mensen te overtuigen en te winnen voor de Heer Jezus, mag het ons niet zo ver drijven om zijn schoonheid zomaar te grabbel te gooien. De Heer Jezus doet het ook zelf niet. Hij wil niet populair zijn, hij wil zichzelf niet promoten. Hij zoekt mensen die bereid zijn om naar hem te horen en hem te leren begrijpen. Zijn boodschap willen horen, aanvaarden en erkennen. Hij wil niet populair zijn. En wij moeten ook geen poging doen om Jezus populair te maken. We willen zo graag dat Jezus sympathiek en populair overkomt. Maar dan gaan we geen mensen meer winnen. Dan gaan we geen mensen meer winnen. Daar ben ik 100% zeker van. Dat doet de Heer Jezus hier uiteindelijk ook niet. Ik ga misschien een beetje chockeren en sorry voor mijn taalgebruik, broeders en zusters. Maar de Heer Jezus is niet als een goedkope slet die haar troeven meteen op tafel gooit om zoveel mogelijk aandacht of bewondering of begeerte op te wekken. Dat is onze Heer niet. En ze mogen hem ook niet presenteren aan de mensen. Jezus gaat zich nooit niet bewijzen of zich openbaren aan mensen die niet ontvankelijk zijn. De Heer is een echte gentleman. Zo wist hij niet. En ik hoop dat we dat ook gaan beseffen. En dat geldt niet alleen voor ongelovigen, maar dat geldt ook voor gelovigen. Hoe vreemd het misschien mag klinken. Maar de Heer Jezus echt beter leren kennen, zijn pracht en zijn glorie aanschouwen, is enkel weggelegd voor de mensen die met heel hun hart hun leven geven aan de Heer Jezus. En die hem echt van harte beter wil leren kennen, om hem meer lief te hebben. Aan die mensen zal de Heer Jezus zich openbaren. We leven in een maatschappij waarvan ik steeds meer zie dat wereld gelijkvormigheid voor een christen heel andere dingen zijn dan wat wij voorstellen. Wat zoeken wij eigenlijk als christenen? Of wat wordt er algemeen gezocht in de christenheid? Wat proef je? Wel, ik proef heel gewoon hetzelfde als in de wereld. Dat we als christenen, algemeen gesproken, veel meer geïnteresseerd zijn in wat we van de Heer Jezus kunnen verkrijgen, wat een, zeg maar, een extra dimensie heeft aan mijn leven, aan mijn geluk, aan mijn comfort, aan mijn gemak, dat we geïnteresseerd zijn om de Heer Jezus echt beter te leren kennen en om hem meer lief te hebben. Of zie ik het te zwartgallig? Maar de tendens in de christenheid is, wat kan Jezus mij bieden, dat mijn leven een extra dimensie heeft aan comfort, aan geluk, en misschien nog de veiligheid van wat hierna komt. Net zoals de mensen rondom ons sparen voor een oude dag, een appeltje voor de dorst, hebben wij nog de hoop van de eeuwigheid. He? Dat is een toemaatje, voor straks. Maar is dat realiteit? Ik denk dat dat heel belangrijke vragen zijn om erover na te denken. En dat we daarin niet beter zijn dan de mensen rondom ons. En zo gefocust zijn op dit leven, op ons comfort en op ons gemak. Dat brengt me weer een derde punt die daar hier en al bij aansluit. Dat we zien dat de Heer Jezus demonstreert zijn macht en overwinning over de dood. We zien in vers 41, en hij greep de hand van het kind en zei tot haar, Talita kum, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En terstond stond het meisje op en liep, want het was 12 jaar, en ze waren terstond buiten zichzelf, met grote ontzetting. Wat wil Marcus ons eigenlijk op het hart drukken als we dit zo lezen? Wat wil hij ons kenbaar maken? Broeders en zusters, te geloven dat de Heer Jezus mensen kan genezen van allerlei kwalen en ziektes, dat is één ding. Maar het moeilijkste om te geloven en aan te nemen, is te geloven dat de Heer Jezus, zoals hij hier demonstreert, de macht geeft die verder reikt dan de dood. Waarom denk ik dat? Waarom zeg ik dat met zoveel zekerheid? Wel, omdat ik geloof dat de schrift ons dat zelf aanreikt. Ik zal u voor een stukje voorlezen uit Hebreeën hoofdstuk 2, vers 14 en 15. Daar staat het dit over de Heer Jezus. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, en nu komt het, en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. De Heer Jezus, zo leren we hier, die verlost iedereen die tot hem komt van de slavernij die iedere mens gevangen houdt. En die slavernij die iedere mens gevangen houdt is de vrees voor de dood. Onze verhankelijkheid en onze sterfelijkheid. Dat is onze grootste en onze diepste angst als mens van nature. En zie je waarom dat zo moeilijk is om te geloven dat de Heer Jezus waarlijk de macht bezit die verder reikt dan de dood. Omdat dit juist onze grootste vrees is, onze grootste angst is, waarvan we keer op keer zien bij iedereen rondom ons heen, dat we dat nooit of te nimmer kunnen ontlopen. Onze grootste angst, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. En één manier om het leven dan ook draaglijk te maken, is de manier die we overdacht hebben, die Octavio Paz beschrijft. Dat is leven alsof dat we het eeuwige leven hebben en dat de dood niet bestaat. De dood gewoon wegdenken uit ons leven. En leven alsof dit leven alles is. Dat is één manier. Maar ik denk, broeders en zusters, dat deze manier van leven, die normaal is in onze samenleving, geen soelaas biedt in het uur van de waarheid. Als een moment er aanbreekt dat je weet dat je einde elk moment kan intreden. Ik denk dat geloven dat het ook niet bestaat, op dat moment dat niet veel stand houdt. En dat dat geen vertroosting schenkt. En dat zien we ook keer op keer bij mensen. Maar wat we hier nadrukkelijk vinden, is dat de Heer Jezus ons door Marcus geschilderd wordt als de persoon, zoals de Heer Jezus het zelf zegt, die de sleutels van de Hades en de dood in handen heeft. Wat de Heer Jezus laat zien, is wat algemeen misschien schijnt zo te zijn in de wereld, dat de dood het laatste woord heeft. Maar dit gedeelte laat ons zien dat de Heer Jezus het laatste woord heeft. Talita kum, zegt hij. En zij leeft. En zij staat op. Ik dacht er zo verder over na en ik dacht van, uiteindelijk is dat dochtertje van Jairus een jonge vrouw geworden. Is ze gehuwd, heeft ze wellicht kinderen gekregen. En is ze uiteindelijk opnieuw gestorven. En ik stel mij zo voor dat de kinderen en de kleinkinderen aan het sterfbed staan van hun moeder, grootmoeder. En aan grootmoeder de vraag stellen, grootmoeder, ben je bang om te sterven? En dat beeld ik mij zo in dat ze zegt, nee, kinderen, die angst ben ik kwijtgespeeld toen ik 12 jaar was. Ik weet met zekerheid dat de eerste persoon die mij zal aanraken na de dood, dat de eerste persoon die tot mij zal spreken, de Heer Jezus is. En ik geloof in Jezus Christus van Nazareth. Zie je hoe de opstanding van de Heer Jezus niet zomaar een detail is voor ons christenen? Luther, je kent hem wel, de kerkvader, die zegt hierover het volgende. Hij zegt, wie de dood nog vreest en niet bereid gevonden wordt om te sterven, is nog onvoldoende christen. Zo iemand ontbreekt het aan geloof in de opstanding. De liefde voor dit leven is nog steeds groter dan de liefde voor het leven na de dood. Straf, hè? Broeders en zusters, dat is een uitdaging waar elke generatie christenen voor staat. De vrees voor de dood en de liefde voor het leven. Elke generatie christenen geeft daarmee moeten leren omgaan. En dat is belangrijk. Het is niet omdat de wereld rondom ons de dood in een hoek moffelt, dat wij als christenen dat ook moeten doen. Integendeel. Wij zouden mensen moeten zijn die anderen tonen om op een juiste manier met de realiteit van de dood om te gaan. Marcus wil ons op het hart drukken, broeders en zusters, dat voor de Heer Jezus zijn macht verder reikt dan dood en graf. Dat er niets is wat ons kan schijnen van zijn machtige hand. Zijn hand reikt tot in de dood. En zijn machtswoord wordt zelfs in het dodenrijk gehoord. Dat is wat Marcus ons wil laten zien. Geloven we dat, broeders en zusters? Nemen we dat echt ter harte? Er was een van de kerkvaders, Chrysostomos genoemd, die eigenlijk diep geschokt was in zijn dagen door wat hij zag. En het sprak hem zo aan dat hij in zijn thuisgemeente daarover een boodschap gaf. En ik ga gewoon het laatste stukje van wat hij gezegd heeft u voorlezen. Hij zegt dit: wanneer ik het geweeklaag en het gejammer aanschouw over hen die dit leven verlaten hebben, het jammerend gehuil en al het ongehoord gedrag dat daarbij tot uiting komt, dan ben ik beschaamd voor alle ongelovigen, joden en afvalligen die dit aanschouwen en voor allen die dit zien en spottend ons uitlachen. Zo'n houding doet het geloof in de realiteit van de opstanding teniet en bemoedigt en bevestigt de ongelovigen om te volharden in hun ongeloof. Wat is er nog meer ongepast dan dit? Dat iemand die beleidt voor deze wereld gekruisigd te zijn, zich de haren uit het hoofd trekt en hysterisch schreeuwt en huilt in de aanwezigheid van de dood. Zij die werkelijk beklagenswaardig zijn, zijn zij die nog steeds in vrees en beven zijn met het vooruitzicht van de dood en totaal geen geloof betonen in de opstanding. Mogen de Heere God jullie allen de genade schenken om dit leven onbeklaagd te verlaten. Vond dat bijzonder aangrijpend. Want Marcus wil ons tonen, broeders en zusters, dat we een Heer hebben die we nooit te vergeefs lastigvallen in onze grootste noden. En wanneer onze problemen uitzichtloos zijn, dat wil hij ons tonen. En hij toont ons dat de Heer Jezus met ons meegaat en ons bemoedigt om te blijven geloven in het vertrouwen dat we hem bij aanvang hebben geschonken, en waarvan tot op vandaag de dag is gebleken dat hij dit vertrouwen dat wij hem hebben geschonken nog nooit heeft beschaamd. Hij wil dat we verder gaan in dit geloofsvertrouwen. Want we mogen tot de Heer Jezus komen in die momenten van vrees en verdriet voor die laatste vijand. Die laatste vijand die de Heer Jezus overwonnen heeft en die heel vaak in het leven een grote tragedie met zich meebrengt. De Heer Jezus wordt ons door Marcus geschilderd als degene die de sleutels bezit van de dood en het dodenrijk. Hij heeft die macht in handen, omdat hij heeft overwonnen. Zijn woord, zijn hand, reikt tot in de dood en het dodenrijk. Hij heeft de dood overwonnen en zijn kracht ontnomen, want hij heeft altijd het laatste woord.